Du tut's ja. Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij deze beraad- en adviesavond algemeen. We worstelen nog even wat met de techniek rond de uitzending, maar we gaan toch ondertussen gewoon beginnen. Er loopt een tweede band mee, heb ik begrepen, dus het wordt in ieder geval allemaal vastgelegd wat hier gezegd wordt. Het eerste onderwerp is de aanpassing van de APV in verband met drank- en horecawetverordening. Ik heb begrepen dat er twee insprekers zouden zijn. De heer Van Os en de heer Lodder. Is dat...
Eén? De
heer
Van Os die sluit zich misschien nog aan.
Oké. Mag ik u dan eerst het woord geven? Als u misschien even in de microfoon u zou willen... even kijken waar welke microfoon.
Bij de inspreker, de middelste. Waar die meneer zit.
Die gewoon voor jou staat.
Het is deze microfoon, dus misschien.
Martijn zit.
Ja? Als u zich even kunt voorstellen, dan voor op de band, dan kunnen ook. En misschien even een stoel, want dat is wel erg ongemakkelijk zo.
Pak even een stoel. Schuif over de regel. Hier moet wel iets aan gedaan worden, maar dat ga ik niet elke keer zo.
Goedenavond. Ik ben Jaap Lodder, voorzitter van PSV Portugal. De voetbalvereniging, voor alle duidelijkheid. Ik heb het maar even op papier gezet, dat is wat makkelijker. En anders vergeet ik misschien de helft en dan denk ik later weer van ja, laat maar. Ik zou in ieder geval aan uw aandacht willen vragen voor het volgende. En dan lees ik de verklaring maar voor zoals ik hem op papier gezet heb. Namens PSV Portugal wil ik u aangeven dat er in artikel 2 lid 34b voorbij gegaan wordt aan het feit dat een sportvereniging een belangrijke rol speelt in het maatschappelijk leven binnen Oldenzaal. Juist na de wedstrijden en trainingen vinden sociale interacties plaats tussen sporters onderling, de sporters en de bestuurders en de sporters en sporters. PSV Portugal vindt het daarom vreemd dat er een verschil gemaakt wordt tussen paracommerciële rechtspersonen van sportieve aard en de overige paracommerciële rechtspersonen. Wij ondersteunen het ontmoedigingsbeleid alcoholverstrekking aan jongeren. Dat is geen enkel probleem. We willen echter duidelijk aangeven dat als gevolg van gebrek aan veldcapaciteit de laatste training bij PSV Portugal beginnen om 9:30. Dat betekent dat deze sporters om ongeveer 22:45 naar de kleedkamers gaan en dus pas om 22:45 de kantine betreden. Tenzij dat er hele snelle zijn die dat in een paar minuten kunnen. Daarnaast vinden wederlijks enkele bijeenkomsten plaats op organisatorisch en sporttechnisch gebied. Omdat sporten voorop staat, starten deze vergaderingen regelmatig later op de avond, waardoor ze vaak rond 24 uur eindigen. Deze feiten hebben wij eerder aangegeven in de enquête die de Sportstichting gehouden heeft onder haar leden. We verzoeken de Raad dan ook om het college te adviseren de APV zodanig aan te passen dat de sportverenigingen van maandag tot en met vrijdag over een vergunning beschikken tot 12 uur. Dit overeenkomstig het advies van de Sportstichting Oldenzaal in de brief van 8 mei 2014 aan het college van BNW. We vrezen een toekomst met controles om 11 uur, daar waar wij kunnen garanderen dat alle regels opgevolgd kunnen worden met een vergunning tot 12 uur. Tot zover.
Dank u wel, meneer Lodder. Ik weet niet of u nog even kan blijven zitten, want misschien dat er nog vragen zijn vanuit de verschillende raadsleden hier naar aanleiding van uw verhaal. Ja, meneer Schuitenmaker.
In diezelfde brief van de Sportstichting staat ook een ander verzoek nog. En dat is een vergunning aan kunnen vragen voor evenementen. Een speciale, bijvoorbeeld als je een keer gewonnen hebt of zoiets, jaarkampioen. Hoe staat u daar tegenover?
Als het goed is, winnen we wel meer dan één keer. Alhoewel, als ik kijk naar de huidige zondagselectie, dan gaat het niet zo heel erg goed. Maar goed, dat is een ander verhaal. Vergunningen als zodanig zijn tot nu toe altijd, zover mij bekend, altijd voor een paar avonden in de week zonder meer afgegeven als onderdeel van de horecavergunning die wij hebben. Wij hebben daar altijd een stuk invulling aan gegeven door het maximaal 6 avonden in de week te zijn. Speciale zaken, zoals de avondvierdaagse die door ons georganiseerd wordt en allerlei andere zaken, ja, daar vragen we uiteraard altijd vergunning voor. En dingen die niet passen, laten we maar zeggen, in het normale voetbalgedrag. Ook daar vragen we vergunning voor. Dus, ja.
Dank u wel, meneer Lodder. Zijn er nog andere vragen aan de heer Lodder? Nou, dan dank ik u in ieder geval hartelijk voor uw bijdrage. Ik weet niet of meneer Van Os daar nog iets aan wil toevoegen.
Ja. Goedenavond, ik ben Cor van Os, kom hier uit het dorp. En ik ben voorzitter van de wielerorganisatie in het dorp. En wij organiseren ieder jaar een wielerronde. Met groot succes, dit jaar moet de 14e worden. 25 jaar geleden hadden we er ook al een sessie. Tijdens de aaneensluiting van de dorpen met Ambrons Haard. Heeft een tijdje op zijn kant gelegen en... 13 jaar geleden hebben we het weer opgepakt en dit jaar hebben we voor de 14e keer de vergunning aangevraagd. En eigenlijk is die afgekeurd. En de afkeuring berust op organisatorische redenen en zekerheden met beveiliging en allerlei moeilijke termen eigenlijk die we niet zo heel makkelijk kunnen invullen. Nu is het wel zo, ik probeer met... de betreffende persoon in aanraking te komen om te kijken van hoe kunnen we tot een besluit komen. Of hoe kunnen we het aanpassen, naar links en naar rechts. Maar ik heb tot nu toe nog geen bericht van die persoon gekregen om aan tafel te komen. Dus misschien praat ik nu voor mijn beurt, omdat ik niet genoeg weet of het wel of niet door kan gaan. Maar het boekwerk... aan papier wat ik in moet vullen om een ronde door te laten gaan, anders als de laatste 13 jaar, is heel veel.
Dank u wel, meneer Van Os. Ik weet niet of er vragen zijn nu al aan de heer Van Os. Meneer Schuitenmaker.
Ja, ik vroeg me hier af of er een relatie is met APV eigenlijk. Is dit een vergunning voor drank of staat dat helemaal los? Een vergunning voor het doorgaan van die?
Het betreft op twee vergunningen. De ene is om een evenement te organiseren en de andere is om een wielerronde te organiseren. De wielerronde wordt georganiseerd de laatste paar keer in het dorp van Roon op de Rijsdijk. En daar is ook een uitgifte van drank bij. Om onder andere onze VIP's die de ronde mogelijk maken een biertje of een glas wijn aan te kunnen bieden. In een gesloten, bewaakte omgeving. En voor het publiek wat langs de lijn staat. Hè, het is een open terrein. Ja, die krijgen aan de andere kant van die uitgifte ook de mogelijkheid om bier te drinken.
Meneer Van der Stam.
Ja, ik heb een vraagje aan meneer, want volgens mij slaat dat niet op datgene wat er nu in de APV wordt behandeld. Voor de evenement kan meneer een artikel 35 van de drankhorecawet aanvragen, waarin de ontheffing voor het schenken van alcohol wordt geregeld. Dus ik geloof niet dat dat een probleem is met betrekking tot de APV.
Misschien is het nu ook handig dat dan even de...
Ja, ik denk het wel. Nou, om even op de heer Van Os in te gaan. Dank u wel trouwens voor die vraag. Het heeft inderdaad niks met deze APV te maken. Het heeft alles met de APV te maken, maar niet met de APV-wijziging die wij hier vandaag bespreken. De wielerronde. Nou, waarom dat waarschijnlijk is afgekeurd, of dat het bij ons bekend is. Er worden steeds hogere eisen aan veiligheid gesteld, ook door de politie. Dat wil nog even helemaal niks zeggen dat die niet door kan gaan, hoor. Volgens mij komen we eruit. We hebben dat in de verleden jaren bij meerdere evenementen gehad. Er zijn elke keer weer leermomenten om te zien waar je dan wel aan moet voldoen. En ik heb ook net begrepen vanuit de organisatie dat daar aan gewerkt wordt. Want ik kan u één ding zeggen, wij... vinden dat ook de 14e keer een heel mooi evenement. Maar waar we altijd op aangewezen zijn, zijn natuurlijk de adviezen van politie en brandweer. En dat, die vragen om een veiligheidsplan. Dat is hetgene wat dan niet helemaal in orde is. En waar we dan altijd ook wel pragmatisch naar kijken waar het is. Maar wel om te leren voor de volgende keer dat het dan ook correct op tijd en correct is ingevuld. Dat hebben we met andere evenementen ook zo gedaan. Dus ik zeg u toe, maakt u zich daar nou even geen al te grote zorgen over. Het gebeurt wel eens vaker dat het gebeurt en dat nemen we dan voor de volgende keer inderdaad mee. Ja, er zijn echt behoorlijk wat meer eisen in één keer gekomen. Dat weten we bij veel evenementen. Dat is trouwens terecht op een bepaalde manier, maar dat betekent niet dat wij daar van uitgaan dat, want dat zijn ook allemaal vrijwilligers die dat organiseren, toch? Ja, precies. Dat die daar allemaal, als u een commercieel evenementenbureau was, dan zou ik daar anders op reageren. Ja?
Dank u wel, meneer Vans, voor uw bijdrage. Dan wil ik nu het woord geven aan de raadsleden aan tafel. Ik weet niet wie er... Of eerst nog even een toelichting.
Zal ik een heel kort
ja, misschien ook, ook naar aanleiding van de brief van de...
ja, überhaupt...
Ja.
Dank u wel, voorzitter. Deze APV-wijziging, en dan neem ik toch even mee in de historie, sowieso ook al omdat er hier nieuwe leden aan tafel zitten, en het is alweer een tijdje geleden, hebben we in eenzelfde beraad en advies, en ook door de raad behandeld in halverwege november nog, de horecanota en de alcohol- en drugsnota. En bij die horecanota en bij die alcohol- en drugsnota hoorde wettelijk gezien een wijziging van de APV voor 1 januari 2014, waarin de schenktijden voor de paracommerciële organisaties worden geregeld. En nog een paar andere zaken. We hebben toen een voorstel gedaan, gebaseerd op de vergunningen zoals ze al sinds meer dan 13 jaar hier verleend zijn. Zoals het in de horecavergunning staat. Maar waar we achter gekomen zijn, de verenigingen zich daar nooit aan hebben gehouden. En wij daarop nooit hebben gecontroleerd. Dat is even de volgorde waarin het gebeurd is. En daar stond in een uur voor een activiteit tot een uur na de activiteit schenken. Dat is dus 13 jaar lang niet gebeurd. Dat gebeurt vanaf nu wel. Want dat heeft ermee te maken dat de Voedsel- en Warenautoriteit tot dan toe de toezichthouder was. En dat is dus per 1 januari veranderd. Dat ligt bij de gemeente. En... wij moeten daarom ook die APV op die manier aanpassen en daarop optreden. Uitgangspunten waren destijds van... toen we dat vaststelden, samen met de leden van de Sportstichting die ook in de zaal waren... want er was even een moment van totale ontreddering waar te nemen van... oh, waar gaat dit over en dit wordt allemaal veel strenger. Hebben we gezegd, nou, dan moeten we daar goed het overleg mee voeren. Dat zijn we ook gestart met de Sportstichting. Nou, uitgangspunten van het beleidsvoorstel was altijd... een eenduidig helder beleid voor zowel verenigingen als handhavers. Als dat niet eenduidig is, dan is het moeilijk handhaven. Als we voor elke vereniging voor alles een aparte uitzondering hebben. Dus zeggen we moeten dat vereenvoudigen. Ook omdat we eigenlijk, nou eigenlijk, omdat we gewoon geen ruimte hebben qua middelen om de aantal toezichthouders uit te breiden, de BOA's. En dat kost gewoon geld. Nou, preventie hebben we altijd gezegd, dat is het toverwoord. En dat is het, handhaving moet het sluitstuk zijn, dus je moet veel doen aan preventie en ontmoediging. En daarom is die hele wet ook door het Rijk ooit ingevoerd. Ontmoediging dient een mentaliteit te worden en geen proces gestuurd uit regels. Dus als overheid schetsen we dus bepaalde kaders en het is vooral aan de verenigingen zelf, en dat hebben we ook zo geprobeerd te doen, om binnen deze kaders hun verantwoordelijkheid te nemen om alcoholgebruik te ontmoedigen. Nou, daar zijn we niet in teleurgesteld in de gesprekken met de sportstichting en met de sportvereniging. Ik hoorde ook net de heer Lodder dat ook nog een keer zeggen. Ze nemen dat heel serieus en dat was een belangrijk uitgangspunt. Nu staat in die brief van de sportstichting, en daar wil ik dan toch even op reageren, dat leden van het bestuur van de sportstichting, ik lees dat even voor de alle duidelijkheid, hebben op constructieve wijze met u samengewerkt. Dat klopt, beaam ik meteen. Hetgeen resulteerde in een advies namens de sportstichting ten aanzien van de schenktijden. Een terugkoppeling heeft het bestuur echter niet van u mogen ontvangen voordat het aan de raad wordt aangeboden, waardoor de adviezen niet getoetst kunnen worden aan de bedoeling ervan. En dat moet ik helaas tegenspreken, want dat is ook nog een keer in een mail van 27 februari van de voorzitter van de Sportstichting gebleken, dat er ons aanbod aangenomen zou worden dat Lennart van Santen naast me in de stichtingsraad van de Sportstichting het nog een keer zou komen toelichten. We hebben trouwens van begin af aan ook altijd gewezen dat we op 11 uur dat doen. Dat aanbod is nooit meer gekomen. Hij is nooit meer uitgenodigd. Dus we konden het ook niet toelichten. Nou ja, dan trek je daar natuurlijk ook je conclusies uit. De gemeente heeft een aantal keren met de Sportstichting gesproken om de kaders te bepalen. We hebben vervolgens de kaders in concept richting de Sportstichting toegezonden. De Sportstichting heeft hier trouwens, dat hebben we ook allemaal, positief op gereageerd. Heeft een aanvulling gedaan om de schenktijden te koppelen aan activiteiten. Dat staat zo. De gemeente heeft aangegeven dit advies mee te nemen bij de ontwikkeling van het definitief voorstel. Ook dat hebben we gedaan. En de Sportstichting heeft bij het advies verzocht om een toelichting te komen geven tijdens een stichtingsraad. Nou, dat is dus, daar is er niet meer voor uitgenodigd, terwijl we daar positief op gereageerd hebben. Ten tweede staat er een stuk in het brief, adviseert de Sportstichting het college de schenktijden expliciet aan te passen van 12 uur tot 24 uur, gelet op de late trainingsactiviteiten en in de weekeinden tot 23 uur. Dat is dus door de week anders, 1 uur later dan die 23 uur. Ja, volgens de bestaande regeling was het zo dat die sportverenigingen 1 uur voor en 1 tot 1 uur na die activiteit mochten regelen. De praktijk was anders, waarbij de vereniging zelf de sluitingstijd hanteerde, zoals die in de exploitatievergunning stonden en niet zoals die in de drank- en horecavergunning stonden. Nou, daar hebben we dus gekeken van naar een schappelijke en realistische eindtijd voor het schenken van alcohol. Allemaal met die uitgangspunten, het moet wel te handhaven zijn, want anders wordt dat wel heel moeilijk. En toen zijn we uitgekomen op een eindtijd van 23 uur. Dat is die eindtijd zoals die hier dus nu staat, mede op advies van de Sportstichting. Nou, dus ik neem nu waar dat er een ander verzoek intussen is, voortschrijdend inzicht of een ander standpunt van de Sportstichting. Dan staat er verder nog in, met betrekking tot de sluitingstijden is het bestuur van mening dat bij het verlenen van de nieuwe vergunningen er rekening gehouden dient te worden met de tijden in relatie tot de sportgerelateerde activiteiten. En het beleid zoals die in dit voorstel, dus ons voorstel is opgenomen, dient aangevuld te kunnen worden met regels voor vergunningen voor speciale elementen, zodat verlenging van de schenktijden voor verenigingen ook mogelijk zou moeten zijn. Zo, dat is een lange zin. Ja, zo stond die in de brief. Maar de gemeente streeft dus nu juist naar een helder en eenduidig beleid. Want dat geeft duidelijkheid aan de verenigingen en aan de handhavende instanties ook vooral. Bij het aanbrengen van differentiaties in beleid gericht op sportactiviteiten dient bij iedere activiteit een afweging te worden gemaakt in hoeverre alcohol geschonken mag worden. En dit betreft een groot aantal activiteiten. Los van deze complexe regelgeving, want dat wordt dan al complexer als we dat elke keer differentiëren, die daardoor ontstaat, vraagt het aanbrengen van een dergelijke differentiatie veel extra verdieping van de handhavende instanties. En hier is op dit moment geen capaciteit voor beschikbaar. Dus dat kan wel, maar dan moet je gewoon rekenen dat je ook weer bijna een halve FTE erbij nodig hebt. En dat loopt al snel in de centen om dit te kunnen handhaven. Zover even die reactie op die brief. Ik snap dat dat nu achteraf wensen zijn, maar bij ons stond vooral op de agenda dat er een stukje ontmoedigingsbeleid moest komen. Dat is ook zo, dat staat ook in de verordening zoals die nu hier zit, dat in de vergunning opgenomen gaat worden. Niet zozeer een verruiming van schenktijden in het algemeen. Dan nog even het verschil, want daar kwam de heer Lodder in het inspreken even op terug. Het verschil tussen paracommerciële organisaties met sport en overige paracommerciële organisaties ligt dan daarin dat verschil gemaakt wordt omdat die eerste groep zich richt op de hoofdactiviteit sport. En die tweede groep organisaties zijn die juist in hun hoofdactiviteit richten op het sociale, verbindende, bij elkaar zijn in een kantinesetting. Laat ik het maar zo zeggen, of een wat andere horeca-achtige setting. Dat is eigenlijk het grote verschil, waarom dat verschil tussen die twee groepen gemaakt wordt. Wou ik het even bij laten.
Dank u wel. Ja, ik wou voorstellen om even een rondje te maken. Mag ik bij meneer Van der Graaf beginnen?
Ja, voorzitter. Ik heb maar een paar vragen. Want het is natuurlijk wel helder wat het onderscheid is tussen paracommerciële instellingen die zich richten op sociale interactie en paracommerciële organisaties die zich richten op sport. Maar dat verklaart in mijn ogen nog niet het verschil in tijden, althans in eindtijden. Ik weet dat we de vorige keer bij de behandeling van deze APV dit gedeelte er even hebben laten liggen. Om het in goed overleg ook met goede voorstellen te komen. Ik kan me ook herinneren dat daar met name ook tijd en tijdstip van jeugdsportwedstrijden een rol speelde. Dat is nog waarschijnlijk nog steeds. Dan blijft mijn vraag eigenlijk maar één. Waarom is er nou gekozen voor een aanvangstijd van 12 uur? En wat is het verschil tussen die twee paracommerciële organisaties die ik net noemde, als het gaat om die eindtijd? Waarom is een sportieve activiteit om 11 uur alcoholvrij en een interactie om 12 uur? Daar moet ergens een verband zitten met de activiteiten die ze organiseren. Anders kan ik het zelf niet plaatsen.
Dat waren uw vragen, meneer Van der Graaf. De ChristenUnie SGP. Meneer Van Zalen.
Waar ik mezelf meer zorgen over maak is, ik hoor dat we geen capaciteit hebben om de BOA's uit te breiden. Wordt er dan in de toekomst ook meer gehandhaafd hierop? En hoe kunnen we dan zorgen dat dan andere activiteiten daar geen onder... Hoe gaan we dat met andere activiteiten doen? Dus wordt de focus nu volledig gelegd op het handhaven van dit beleid?
Dank u wel. Meneer Van der Graap.
Ja, het is net uitvoerig uitgelegd wat al die verschillen waren en ook hoe het in het verleden was opgebouwd. En misschien is het u aan tafel allemaal hartstikke duidelijk. Maar voor mij toch nog niet helemaal. Ik begrijp van u dat er eerst exploitatievergunning... Er is een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning. Die openstelling wordt geregeld in de exploitatie. En die drank- en horeca, dat staat dan toe of er alcohol geschonken wordt, ja of nee. En ik wil even toetsen of ik nu goed begrijp dat de drank- en horecatijden veelal gekoppeld werden in het gebruik door de verenigingen aan die exploitatievergunningen. En ik ben even nieuwsgierig, wat betekent dat nou voor zo'n vereniging in de praktijk, deze maatregel? Is daar ook een beeld van? En het andere waar ik even nieuwsgierig naar was, dat is dan precies andersom. Maar misschien gaat dat al helemaal niet meer op met uw antwoord. Stel dat die tijd dan van 23 naar 24 uur zou gaan. Ik hoor u iets vertellen over handhaving, maar ik ben ook wel nieuwsgierig. Wat zijn dan ervaringen van overlast bijvoorbeeld in de buurt? Zijn die er of zijn die er helemaal niet? Wat zou de consequentie zijn van zo'n maatregel? Behalve alleen financiële aard, dus ook van sociale aard. Maar ook voor de vereniging dus, maar ook voor de omwonenden.
Dank u wel, meneer Van der Knaap. De VVD, meneer Van Meijbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me een klein beetje aan bij de voorgaande sprekers uiteraard. Als ik vier soorten paracommerciële rechtspersonen zie beschreven en ik zie daar achteraf verschillende eindtijden voor het schenken van alcohol, dan komt bij mij de vraag op, als je naar eenduidigheid streeft, waarom streef je dan niet overal naar 2400 uur? Dat zou ook tegemoet komen aan de wensen die de Sportstichting weliswaar later maar aan u kenbaar heeft gemaakt. En ook wij net van onder andere PSV Portugal hebben gehoord. Dus daar zou ik graag van u nog wel een reactie op willen hebben. En is er een beeld wat de eventuele gevolgen zijn voor de omzet van de verenigingen? Daar wordt in het stuk ook al even aan gerefereerd dat er dan gekeken wordt naar alternatieve omzetmogelijkheden. Is daar al een beeld bij en hoe gaan we dat dan stimuleren? Want er zijn natuurlijk ook inkomsten bij de verkoop van alcohol. Verenigingen ontmoedigen alcoholverkoop aan jeugd, dat is heel helder. Maar bij ouderen is dat natuurlijk toch iets anders. En dat levert ze gewoon ook geld op die ze helpt om hun vereniging te exporteren. Misschien kunt u daar ook nog even op ingaan zo. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Meijbeek. Meneer Van der Staan.
Dank u wel, voorzitter. Ook voor mij, voor onze partij geldt hetzelfde dat het paracommerciële verhaal eigenlijk een beetje vreemd is van allerlei verschillende paracommissies die er bestaan. Voor mij is het maar één verhaal, dat is de paracommissie. En daarbij ook de tijden die hier worden aangehouden. 12 uur kunnen we begrijpen omdat het juist voor de jeugd ontmoedigd moet worden om alcohol te schenken. Maar later zijn dat allemaal de oudere mensen die dat nuttigen. En wat dat betreft zien wij het niet dat het om 11 uur moet stoppen. Dus de Sportstichting heeft zelf ook aangegeven door de week tot 12 uur en dan vrijdag en zaterdag tot 11 uur. Ook een beetje vreemd. Waarom niet alles tot 12 uur? De burgemeester gaf ook aan dat het met de handhaving niet kan. Nou, dat vind ik dan ook een beetje vreemd, want de reguliere horeca moet ook door de gemeente gecontroleerd worden. En die worden dus kennelijk dan niet gecontroleerd omdat er geen handhaving is. Dus dat lijkt me ook een beetje vreemd. En met betrekking tot het schenken van alcohol, er worden barvrijwilligers zijn daar. Die hebben door de stichting verantwoord alcohol schenken, hebben die cursus gekregen. Dus die mensen die weten van hoe en wat. En buiten dat is degene die de sociale hygiëne heeft binnen de vereniging, is daar eindverantwoordelijk voor. Dus ja, eigenlijk sluiten wij ons met alle voorgaande sprekers aan dat het een beetje vreemd is dat dit in de APV terechtkomt op deze manier.
Dank u wel, meneer Van Stam. Mevrouw De Leeuwe.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af wat we willen bereiken met de verandering van de APV. Want ik zie in de inleiding staan dat er sinds 1 januari 2013 een nieuwe wet van kracht is die tot doel heeft alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen en alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aan te pakken. Ik zeg maar even misbruik of overlast. En dan staat er iets later in het raadsvoorstel daaronder: het beoogd effect is het alcoholgebruik in paracommerciële instellingen reguleren en ontmoedigen. Dat lijken mij twee verschillende dingen. Overlast terugdringen of misbruik is wat anders dan het gebruik terugdringen en ontmoedigen. Dus ik vraag me af wat nou het doel is van deze wijziging, de een of de ander. En ik was wel wat verbaasd, het is al een paar keer hier over tafel gegaan, over het onderscheid dat wordt gemaakt tussen sportverenigingen en andere paracommerciële inrichtingen. Ik vraag me af, is er met die anderen ook gepraat? En bijvoorbeeld en vooral, wat betekent dit voor de Brinkhoeven?
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Meneer Schuitenmaker.
In de laatste brief van de Sportstichting, er worden eigenlijk twee aanpassingen gevraagd op het voorliggende voorstel. Enerzijds de eerder besproken 2300 naar 2400, wat ook door de eerste inspreker is genoemd. En het tweede punt wat gevraagd wordt, een mogelijkheid voor aanvraag van een vergunning, voor een vergunning, een incidentele vergunning, ten behoeve van ruimere schenktijden bij speciale evenementen. Het CDA ondersteunt het verzoek van deze sportstichting ten volle. Ook het drank en sport gaan niet altijd samen. We staan achter een ontmoedigingsbeleid, maar we zien ook de financiële consequenties voor de club. Een groot inkomensdeel van zo'n club is gewoon gebaseerd op de baromzet. Als die baromzet behoorlijk reduceert, valt ook een deel van de inkomen weg. Dus daarom nogmaals, als CDA staan we achter het voorstel van een ontmoedigingsbeleid voor alcohol, indien de opmerkingen van de Sportstichting meegenomen worden.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de heer Wagner.
Ja, dank u wel. Nou, even waarom dit in de APV gewijzigd moet worden, omdat dat de wet ons voorschrijft. Dat is een rijkswet en die zegt de APV op deze punten moet worden aangepast. En daar kunnen we niet van afwijken. Dus daar moeten we gewoon aan voldoen. Anders zijn we niet correct wettelijk bezig. Dus dat zegt al even dat we erover moeten praten. Alleen maar hoe doe je dat? En waarom zijn er verschillende activiteiten genoemd, paracommerciële activiteiten? Nou, dat heeft te maken dat het ook inderdaad om andere activiteiten gaat. Sport. Daar wordt het op sport gefixeerd, het is een dagactiviteit. De verenigingen, de organisaties die dat krijgen, die financieren zich door lidmaatschap en andere bijdragers. Niet alleen maar op sociale interactie gerichte paracommerciële instellingen, denk aan jeugdcentra, activiteitscentra, die kennen dat lidmaatschap niet. Die zijn enkel en alleen aangewezen op de omzet van de bar. Daarom is dat verschil ooit gemaakt. Die 23 uur, dat wil ik ook even zeggen, dat is expliciet, was dat een advies, verbeter mij alsjeblieft, want je was erbij, van de Sportstichting ook. Dat is nu veranderd. Dat was toen wij dit opstelden, het advies. Die brief is pas van 8 mei, 9 mei bij ons binnengekomen. En dan stonden we zelf ook even te kijken dat daar een positieverandering in is gekomen. Dat kan gebeuren, maar dit was het advies zoals we dat toen hebben besproken. Dus het kan nou niet zijn dat dat... Dat dan in één keer uit de lucht is komen vallen, dat was onderwerp van het gesprek.
Voorzitter,
ja.
Meneer Van der Graaf.
Ja, misschien dat u even een stap verder kan maken. Als dat verzoek er nu ligt om het een uurtje langer te doen. Liggen er dan in de activiteiten van die sportvereniging overwegend bezwaren om dat gelijk te trekken met die andere paracommerciële instellingen? Of liggen die er niet? Dan de woorden zou bezwaar zijn om dat een uurtje langer te doen.
Nou, nee, die liggen niet. Die liggen daarin niet. Het heeft natuurlijk nog wel wat met handhaving van de openbare orde te maken. Hoe meer, we hebben wel meer sportverenigingen dan overige paracommerciële zaken. Dus je krijgt wel wat meer openbare orde, mogelijke openbare orde. Ik moet altijd uitkijken. Die krijgen niet automatisch meer omdat het sporters zijn, maar je zou ze kunnen krijgen. Ja.
Voorzitter, dan mag ik constateren dat de tijd van 11 uur, zoals die in de verordening nu is terechtgekomen, niet alleen maar vanwege het advies van de sportstichting is, maar ook nog andere overwegingen kent.
Ja, natuurlijk. Ook de openbare orde. Die hebben wij niet. Die hebben wij ook besproken met de sportstichting. Maar dat gaat natuurlijk. Dat is een andere overweging. Daar gaan zij niet over. Daar gaan wij nog eens een keer over als openbare orde gremium. Dat heeft met handhaving te maken. En ook met mensen die daarop moeten ageren. Dat heeft wel met middelen te maken. Ja.
Meneer de voorzitter. Ik hoor twee dingen. Dat heeft vooral ook met de handhaving te maken. En de openbare orde. Zijn er in het verleden openbare orde problemen geweest met de latere sluiting, laat ik het dan even zo zeggen. En de handhaving, ja, naar mijn mening mogen de verenigingen niet te dupe worden dat er niet gehandhaafd kan worden. Ik denk dat dat dan het probleem van de gemeente is en niet van de sportverenigingen.
Nou, ik ken niet uit het verleden dat er problemen waren met sportverenigingen. En inderdaad, handhaving is een probleem van de gemeente, maar is meestal een geldprobleem van de gemeente. En een regel is alleen maar zo goed dat je hem ook kunt handhaven, maar tegen wie zeg ik dat nu? Die is alleen maar zo goed dat je hem kunt handhaven, als je hem ook kunt handhaven. En dat betekent wel degelijk dat je daar goed moet kijken hoe je je middelen inzet. Even voor de goede orde. Er wordt evenveel, misschien er wordt zelfs bijna nog meer gehandhaafd op de commerciële horeca dan op de paracommerciële. Dat is zo. En dat is ook niet. Dat sluit elkaar ook niet uit. Dat wou ik nog even zeggen. We hebben in totaal voor het handhaven van horecawetgeving iets van 456 uur van onze BOA's. We hebben daar niet speciale boa's, want dat ligt allemaal in de bouworganisatie. In de efficiency-doelstelling hebben we dat dus ook samengevoegd. Dus die aan Albrands Waard toegedeelde 456 uur waren het, geloof ik. Ik heb het vandaag nog gekregen. Die worden dus hiervoor ingezet. En die worden verdeeld zowel over de paracommerciële als de horeca, over alles, over de frietent, de snackbar, hè? Alles. Er waren nog een paar andere vragen. Die probeer ik even te kijken of ik ze allemaal beantwoord krijg.
Meneer Van der Staaf?
U geeft aan dat de handhaving ook op de reguliere horeca is. Dus dan zie ik het verschil niet waarom bij de sportsverenigingen dan eerder gesloten moet worden dan bij de reguliere horeca. Want die handhaving is op dat moment toch aanwezig. En dan zie ik de extra uren ook niet duidelijk.
Ja, dat kijk, die commerciële en een paracommerciële, daar zit wel een verschil tussen. Als we het over sportverenigingen hebben, dan zitten we dus heel duidelijk op het ontmoedigingsbeleid van alcohol. En als we daar langere schenktijden toestaan, dan ontmoedigen we ook voor de ouderen niet het gebruik van alcohol. Nee, het is zelfs het vrij goedkoop kunnen vergaren van alcohol op een sportvereniging. En de vraag is of het dan nog wel van een sportvereniging sprake is en niet zozeer van een horeca-instelling, en dan weet ik wie je de volgende keer inspreekt. Dat zijn dan de mensen van de commerciële horeca die zeggen van waar zit nu hier het verschil? En wij moeten nog aan hele andere eisen voldoen.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, als het dan gaat om de tijd dat alcohol geschonken wordt in relatie tot de handhaving daarvan, dan zou je natuurlijk een uur later ophouden kunnen compenseren met een uur later ingaan. Want ik begrijp dat de hele wetgeving is begonnen vanuit het ontmoedigingsbeleid, met name naar de jeugd toe. Ik hoor net iemand van een voetbalvereniging vertellen. Om 12 uur zijn de jeugdwedstrijden afgelopen. Ja, dat is bij een voetbalwedstrijd zo. Ik ben toevallig van het weekend op twee verenigingen geweest. Waar 's morgens vroeg om 9:30 de wedstrijden beginnen voor de jeugd. En 's avonds om 16:30 afgelopen zijn. Dus zijn het hele jaar door, of de hele dag door bezig. Dus ik kan mij zo voorstellen, en daarom stelde ik die vraag ook nu over die begintijd. Dat er nog wel eens kritisch gekeken kan worden naar de begintijd van schenken. Veel meer dan de eindtijd van schenken. Want bij mij ligt het probleem veel meer, komt jeugd in contact met alcohol, ja of nee? En dat ligt veel meer overdag dan dat het ligt na een training door de week om 11 uur of om 12 uur. Want dan traint de jeugd wel zeker niet, terwijl ze overdag wel voetballen of atletiek bedrijven of hockeyen of korfballen of wat dan ook. En dat is bij de ene vereniging heel anders georganiseerd dan bij de andere. Dus ik vind die tijd van 12 uur ook wel arbitrair.
Voorzitter, even het volgende over deze vraag. Kijk, we hebben dit echt met de sportstichting besproken. Dit zijn allemaal voorstellen van de sportstichting. Ook van 12 uur tot 11 uur. Ik bedoel, daarom zijn we dat traject ingegaan. En nu komt er een compleet andere stuk achter gezet. Andere gedachten achter. Die we hebben toch echt met de sportstichting gesproken. Dat zijn de experts op dat gebied. En die hebben van 12 tot 11 toen geadviseerd. En nu wordt het net gedaan van, hey, waarom heeft u daar niet aan gedacht?
Meneer Van der Graaf. Voorzitter, dat is niet de achtergrond van mijn vraag. De achtergrond van mijn vraag is van, ik begrijp waar het vandaan komt, voorstel. Ik begrijp ook dat de tijden niet zomaar gekozen zijn in overleg met de sportvereniging. Ik heb daar zo mijn eigen ideeën bij, dat heb ik ook net verwoord. Niet alleen vanuit voetbalverenigingen, hè, die 's morgens hun sport voor de jeugd hebben en 's middags hoofdzakelijk voor de ouderen. Maar ook vanuit andere sportverenigingen die dat op een heel andere manier organiseren. En ik stel dus wel degelijk de vraag, misschien stel ik die ook wel aan de sportstichting zelf, van waarom kom je nou met die tijd van 12 uur aan de ene kant. En anderzijds valt er dan te praten over een uur later sluiten, terwijl we 2 uur later beginnen met schenken om 2 uur 's middags, om maar eens een voorbeeld te noemen. Los je niet alle problemen op die ik net heb geschetst, hè, want atletiekverenigingen gaan de hele dag door met jeugdwedstrijden. Strijden. Maar die zijn zelfregulerend. Hè? Die schenken gewoon geen alcohol als de jeugd bezig is. Maar is daar dan over te praten? Is dat dan iets waar we elkaar kunnen vinden? Want ik voel best wel voor dat biertje na die training. Want ik heb ook 30 jaar gevoetbald. Ik weet hoe lekker dat is. Maar dan denk ik, er moet aan de andere kant ook iets tegenover staan. En tegemoetkomen de bezwaren die ik voel bij om 12 uur al te beginnen met alcoholische dranken te schenken. Waarvan ik me niet kan voorstellen dat echt alle jeugdwedstrijden dan al afgelopen zijn.
Er valt over alles nog te praten. Dat is altijd zo. Maar weet ook dat er consequenties aan vast zijn van hoe je dat het efficiënt mogelijk het handhaaft. Want als je niet met die 456 uur uitkomt, maar daar wat meer nodig hebt, dan ga je wel extra kosten veroorzaken. En dan hoop ik ook dat een raad dat voorziet in een voorjaarsnota en een begroting. Want zo eenvoudig is dat gekoppeld.
Ja, voorzitter, op het moment dat ik nou aangeef dat wat mij betreft de tijd dat je kan schenken kleiner wordt, alleen wel op een andere manier opgeschoven in tijd. Dan bespaar ik volgens mij eerder op de inzet dan dat ik extra dingen vraag.
Voorzitter.
Meneer Van Meijweek.
Mag ik misschien even wat zeggen? Ik ben
Ria Lodder, secretaris van de Sport. Oh. Ria Lodder, voorzitter van de sportstichting, of voorzitter, secretaris van de sportstichting. Ik denk dat er sprake is van een misverstand, want ons advies is gebaseerd op het alcoholbeleid van PSV Portugal. Dat hebben we letterlijk opgestuurd, zoals het in de kantine hangt. En daar staat wel degelijk 24 uur in. Dat wilde ik even opmerken.
Dank u wel, mevrouw Lodder.
Voorzitter, ik deed een poging om.
Ja, meneer Van Meijweek.
Om er even tussen te komen. Wat niet meevalt, natuurlijk. Kijk, ik hoor dit zo aan. En ik begrijp dat er ook nog wel enige ruimte zit om te overwegen. Ik begrijp ook best dat de burgemeester dan met een nieuwe uitdaging geconfronteerd wordt. Dat even inzichtelijk gemaakt moet worden. Dat noem ik dan even de kosten voor de handhaving. Misschien is het een idee dat daar toch heel even de tijd voor genomen wordt. Even gekeken wordt van als je, zoals meneer Van der Graaf ook voorstelt, iets later begint met schenken. En dan ook iets later op kan houden met schenken. Maar wat dan de consequenties zijn van de handhaving. En we daar dan een afweging op kunnen maken. Wat kan worden gedaan, zeg maar. En hoe we dat zouden kunnen dekken. Dat lijkt mij beter dan hier de hele tijd heen en weer gaan. Om te kijken of dat een uur naar links of naar rechts kan. Ik begrijp best dat er niet zo even 1, 2, 3 opgeschoven wordt. En gezegd van nou goed, dat doen we dan even. En dan zien we later wel hoe dat uitpakt.
Het is een voorbereidende besluitvormende bijeenkomst. En eigenlijk doet u een voorstel om te zeggen van, nou, zover zijn we nog niet. Laten we nog even de tijd nemen en een aantal zaken. Want dat is volgens mij de vertaling van uw voorstel.
Dat is deels de vertaling van mijn voorstel. Maar ik kijk dan natuurlijk wel eventjes naar de burgemeester hoeveel tijd hij daarvoor nodig heeft. Want als hij zegt, ik kan dat met een aantal dagen voor u inzichtelijk maken. Dan hoeft dat niet heel lang tot vertraging te leiden. Laat ik het maar zo formuleren.
Ja, ik wil even daar... Nou, dat Ik wil ook één punt in de discussie maken. Het heeft niet met de lengte van het tijdvak te doen. Als we die verschuiven een uur, dan maakt het niet uit in de handhaving. Maar het heeft met de differentiatie van de handhaving. Bij de ene vereniging is het zo, bij de volgende is het zo, bij de andere is het zo, bij de andere is het zo. En dan wordt het moeilijk om te handhaven, want dat vraagt extra inwerktijd en voorbereidingstijd op het moment dat je zo'n handhavingslijstje maakt en wat er gebeurt. Dat is de extra inzet, die zit hem vooral daarin. Vooral ook omdat je deze controles natuurlijk al uit efficiëntie samen laat vallen met controles ook in de reguliere horeca. He, dat begrijpt hij, dat je daar niet twee keer voor uitrukt, om het zo te zeggen. Dat doe je allemaal in één keer. En daar zit hem het verschil in.
Mevrouw de Leeuwen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even kort, als het gaat over het ontmoedigen van alcoholgebruik bij kinderen en bij jonge sporters. En natuurlijk voetballen die ook na 12 uur. Volgens, het gaat toch niet zozeer om welke tijden nou precies. Volgens mij is dat van ondergeschikt belang. Het gaat toch vooral om dat er geen kratten bier meegaan naar de kleedkamer van kinderen van 12 of 16.
Nou, precies, en dat is ook precies waar uw vraag op doelt. Het gaat ook om ontmoediging. En als u dit goed gelezen heeft, dan staat er ook in dat, en dat zijn we ook met de sportsing, dat men dat wil en gaat ontmoedigen. Bijvoorbeeld ook door een aanbod te geven aan voorlichting, aan preventie. En dat wordt zelfs in een vergunning meegenomen, in elke nieuw uit te stellen exploitatievergunning meegenomen, als een verplichting. En daar zijn we, laten we ze zeggen, als gemeente behoorlijk revolutionair in, want dat zie je bijna nergens anders. En dat duidt nu juist erop dat de vereniging dus de verplichting aangaat met het exploiteren van een sportvereniging om ook mindering te brengen. En de gemeente daar een aanbod aangeeft om dit ook te ondersteunen en te gaan doen. Juist om te vermijden dat er een krat, hè, naar een kleedkamer gaat, afgezien daarvan dat als het daar aangetroffen wordt men in overtreding is en dus ook op een sanctie kan rekenen.
Heer de voorzitter.
Mevrouw Roijmans.
Volgens mij, ik krijg ineens zo het gevoel of we het wiel weer opnieuw gaan uitvinden. Want ik hoor net ook, er hangen een biljet bij PSV Fortugaal. En ik weet ook bij Oude Maas. Ik neem aan dat er is al heel lang overleg tussen de gemeente en sportverenigingen. En die zijn gewoon ontzettend aan het opletten. Dus ook op het alcoholgebruik voor de jeugd. Dus ik denk, wat gaan we dus nu weer opnieuw, regeltjes er hangen overal wat wel en niet mag. En binnen die verenigingen wordt er ontzettend op gelet. Dus ja, volgens mij hoeft daar ook helemaal geen boa te komen kijken, hoor.
Dan moet ik u helaas in teleurstellen. Want er zijn wel eens controles en we hebben er ook één proef gedraaid. En dan kloppen er toch zaken niet. Dus, en iets is ook alleen maar zo goed als dat je het ook kunt handhaven. En ten tweede, we hebben helemaal geen keuze om het niet te regelen. We moeten het regelen van de wetgever. Dus dat is niet mijn keuze, ik heb het niet bedacht. Maar dat is zo. En tijdens die keuze maken of tijdens die wettelijke regeling zijn we erachter gekomen dat er iets anders wordt geleefd dan dat we ooit in vergunningen hebben toegestaan. En hebben we gezegd, nou dan moeten we dat zo aanpassen zoals dat nu is. En dan luisteren we goed naar de sportstichting. En daar kwam ook die begintijd voor de jeugd uit. Die werd dan allemaal gelijk getrokken op 12 uur. Voor 12 uur niet. En ik heb ook altijd van de sportverenigingen begrepen, als het enkel een jeugdtoernooi is, dan wordt er ook helemaal geen alcohol geschonken. Ja, ik zie daar ook allemaal instemmende. Ze mogen het wel, maar ze doen het niet. Nee, en waarom doen ze het niet? Omdat als je het controleert en je bent erbij, dan ben je ook behoorlijk erbij als kinderen daar alcohol drinken. Dat kan ik wel zeker weten, want dan ligt er wel een behoorlijke sanctie en die begint al niet zoetjes. En na 3 keer is het ook voor paracommerciële 3 strikes out. En dat is voor zulke verenigingen toch wel een behoorlijke stok achter de deur.
Ik kijk ook even een beetje naar de tijd, want we hadden gepland tot 9:15 en het is nu ondertussen 9:10. Er liggen volgens mij een aantal vragen die met name gaan over het verschil tussen de type organisaties, over de tijden, wat nu verstandig is en van hoe je dan, wat dat dan voor consequenties heeft voor de handhaving als je daarin zou schuiven. Dat zijn volgens mij vragen waar we denk ik nu toch het antwoord niet op gaan krijgen. Of...
Nou, als het alleen maar een verschuiving naar 12 uur is, als het daarbij is, dat maakt niet zoveel uit. Dat is helder. Dat is alleen maar een openbaar ordestuk. Maar dat begint. Nee, dan maakt dat. Nee, want u heeft niet opgelet. Want waar het wel uitmaakt, is met betrekking tot de differentiatie van verschillende begin- en eindtijden voor speciale evenementen. En daar staat ook bij het aanbrengen van differentiaties. Hè, daar heb ik dat tenminste gezegd. Dan heb je problemen met handhavende instanties. Ik heb het niet gezegd bij het moment dat het naar 12 uur gaat. Daar heb ik eerder het feit van, trek je dat nu? Hè? Dat is in de discussie toen uit de sportstichting naar boven gekomen als een haalbare sluitingstijd. Daar weet ik sinds vrijdag via een brief dat daar intussen in de sportstichting anders wordt gedacht. Dat is alleen maar het enige stuk waar ik een verbazing heb aangemaakt. Dus je moet even wel goed scheiden waar ik de differentiatie zie en waar ik de handhavingsregulering zie in het feit dat er een advies van de sportstichting ligt. Dus ik kan me goed voorstellen, laat ik het dan zo zeggen, wanneer staat het op de raad? Over 2 weken, hè? Ja, 26 mei. Dat we daar, als u dat toestaat, hè, met een voorstel komt waar we 12 uur in hebben staan. Waar we niet in hebben staan die extra toevoeging voor die speciale arrangementen. En waar ik nog eens een keer in een bijlage aangeef wat differentiatie. Hè, hoeveel, en daar moeten we toch achter kunnen komen denk ik. Hoeveel extra uren inzet dat had of zou kunnen betekenen. Is dat...
Ja, nou dat zou formuleer bijna mijn vraag. Is dat dan iets ja, waar dan hier deze vergadering mee akkoord kan gaan met deze woorden?
Voorzitter, dat was wat ik net bedoelde. Dus mogelijk dat wij dan een communicatiemisverstand hebben. Maar ik bedoel dus gewoon op maandag tot en met vrijdag 2400 uur. En inzichtelijk maken wat dat eventueel een extra capaciteit zou kosten. Niet meer en niet minder.
Wil ik toch even verfijnen, want... Die 24 uur levert niet veel meer, heeft bij de controle, maakt dat is dan niet yield. Dat kan ik nu al zeggen, dat halen we met dezelfde dingen. Dat is alleen maar naar voren gekomen omdat de sportstichting dat toen heeft gedaan. Dat is niet moedwillig door ons door de handhaving neergezet. Het stuk waar het over gaat, is het stuk uit de brief waar gevraagd wordt om speciaal rekening te houden met alle mogelijke evenementen. Kijk, dat is differentiatie en dat is dan wordt het anders voor de handhavers.
Het is mij helder, maar dat was niet mijn vraag. Vandaar ook nogmaals een keer herhaald. Die 24 uur, daar gaat het mij om. Dat was waar ik op doel. Ik begrijp dat daar bij alle omstandigheden nu anders tegenaan gekeken wordt. Is prima als we dat op die manier kunnen regelen. Daar zou ik gelukkig mee zijn.
Mevrouw Roijmans.
Schiet me ineens iets naar binnen. Bijzondere activiteiten. Hè? Dus ik weet dat als er iets bijzonders of een... Dan moet je dus van tevoren een vergunning aanvragen, hè, of die tijden aangepast worden. Maar zoals afgelopen zaterdag, dan wordt ineens een voetbalclub kampioen, wel of niet. Hoe gaat dat dan? Want die kunnen niet van tevoren al weten dat ze kampioen worden. Dus is dat dan een telefoontje naar de burgemeester genoeg?
Nou, daar geef ik graag antwoord op. Het was sowieso een kampioenschap geweest in onze gemeente. Dus het resultaat was bekend. En wat gebeurt er dan? Dan valt dat allemaal nog binnen de reguliere vergunning om een wedstrijd te voeren. En dan komen mensen. Het enige wat wij dan doen is, we bellen wel even met de voorzitter van hoeveel mensen daar verwacht worden. We bellen even met de politie, hè, of de orde ook wel gehandhaafd kan worden. Want er zijn vrijwilligers die dat handhaven. En dat hebben we natuurlijk als achtervang op dat moment wel geregeld. Maar dat valt binnen het gewone vergunningenbestelsel.
Dus het tijdstip dat het afgelopen moet zijn?
Het was hetzelfde tijdstip, het moest om 12 uur afgeleverd zijn, dat was het ook.
Voorzitter, op het procesvoorstel. En dan praat ik alleen over de begintijden en de eindtijden. Niet over dat andere gedeelte, ben ik met de burgemeester eens. Maar later. Ik begreep ook uit de woorden van de heer Van Meijbeek wat hij aanvankelijk als voorstel deed om ook de begintijden even kritisch te bekijken. Want ik ben wel erg nieuwsgierig wat de ratio is achter die 12 uur. Wat mij betreft zou dat ook wel op mogen schuiven. Maar als de burgemeester kans ziet om dat ook te argumenteren in hetzelfde stuk, dan ben ik bereid erop te wachten voor de 26e.
Ja, nogmaals, ik kan het argumenteren, maar het is gewoon een voorstel geweest van de sportstichting. Dus ik wil dat best wel opschuiven. Alleen maar dan hebben we een verschil van opvatting wederom met de sportstichting. Want de begintijden, daar had u, hè, ik kijk nog eens even naar, had u geen problemen mee met die 12 uur? Dat moest niet opschuiven naar 2 uur 's middags of zo.
Dat is in ieder geval niet uit het overleg dat de vereniging heeft gegeten. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat je dat wel naar 1 uur of 2 uur opschuift. De vereniging heeft veel meer problemen met het regelen van dat 11 uur. En daar is niet alleen de voetbal, dat hebben
meer. Voorzitter, oké, dan nemen we dat ook mee.
K- kan dan voor de burgemeester ook meenemen hoeveel incidenten er zijn geweest naar aanleiding van deze wet. Dat je gewoon een zelfstandig overzicht kan aantonen van hoeveel problemen er daadwerkelijk zijn geweest op betrekking van het alcohol. Want dan weten we tenminste de zwaarte van de handhaving, want dat hoor ik ook elke keer terugkomen. Als er geen incidenten zijn geweest, kunnen we dat schrappen.
Nee, wacht, ho. Ik moet nu even wat zeggen. Het incident is het gebruik van alcohol door mensen onder de 18 jaar op een vereniging. Daar gaat het altijd over.
Maar heeft u daar een overzicht van?
Ja, nou, dat kan niet in 2013, hoe bestond die wet nog niet?
Misschien uit het verleden inderdaad hoeveel situaties er nu al zijn die u mee kunt nemen als testcase.
Ik heb net gezegd dat we in het verleden niet gehandhaafd hebben.
Ja, maar de prognose, misschien de verwachting, misschien dat daar...
Nee, maar ja, dan kunnen we beter bij de vereniging navragen wat daar gebeurd is. We hebben dat in het verleden niet gehandhaafd in de gemeente. Dat gaan we dus nu doen.
Maar hebben we ook nooit overlast gehad bij de gemeente, bij de voetbalvereniging?
Dat
we
niet van sportverenigingen, nee.
Wel van andere verenigingen, dat we direct verbinding zien met het schenken van alcohol en daar...
Wel met andere paracommerciële organisaties.
Okay. En kunt u daar een voorbeeld van ook in die voorstel meenemen? U gaat inderdaad een terugkoppeling doen van de cijfers.
Ja, maar we praten nu over de sport.
Ja, nee, dat doe ik. Maar kunt u dan ook even een cijfermatige onderbouwing meegeven, zodat we inderdaad een enig inzicht krijgen van de relaties met de anderen?
Nou, we doen ons best. Als er cijfers over bestaan, dan wil ik ze meegeven. Maar ik kan geen cijfers beloven als er niet
genoteerd zijn. Wat u heeft, willen we graag zien.
Dan wil ik graag nu tot een afronding komen. Volgens mij ligt er een voorstel vanuit de portefeuillehouder om te komen met een aangepaste eindtijd. En nog even te kijken, mogelijk samen met de Sportstichting, naar de begintijden. De andere vraag van de Sportstichting, die het allemaal handhavingstechnisch ingewikkeld maakt, dat schuiven we dan wat naar achter als ik het goed heb.
Nog een keer.
De andere vraag van de Sportstichting over de... De differentiatie, daar zou in ieder geval zicht komen op wat dan daar de consequenties van zijn voor de handhaving. Lukt dat ook in die termijn? Of?
Nou, daar heb ik wat meer moeite mee, want dan moet ik echt weten welke differentiaties het daar gaat natuurlijk. Als het maar om één differentiatie bij één vereniging gaat, dan is dat wat anders dan wanneer ik met 10 verenigingen 10 verschillende stukjes heb. Ik bedoel, en dat weet ik dus niet nu, op dit moment, want dat staat hier niet opgeschreven.
Nee, goed, dan zou het dus kunnen zijn dat er een voorstel... komt zonder dat stuk. En is dat blijft acceptabel? Oké, dan hebben wij hiermee dan de... dat is dan nog een... Maar dan gaan we het hier in ieder geval nog steeds op de raad van de 26e. En dan denk ik, is nog even de vraag van... moet dat als hamerstuk of als bespreekstuk?
Voorzitter, wat mij betreft een hamerstuk... met deze toezeggingen voor die aanpassingen... kunnen wij uit de voeten dus.
Niemand die daar iets anders...
Het CDA gaat hier helemaal in mee. Hamerstuk als die 2400.
Dat is mooi. Dan kon die als hamerstuk mocht
lukken. Dan niet gewoon aan het begin.
Dank u wel voor de bijdrage en ook de insprekers bedankt voor hun bijdrage. Goedenavond allemaal weer voor het tweede onderdeel van deze beraad en advies algemeen. Een besluitvormende vergadering over de zienswijze barbegroting. In principe is dat mevrouw Van Ginkel als portefeuillehouder, maar die is afwezig. Die wordt waargenomen door meneer Goedknecht. En, u gaat even een korte inleiding geven.
Ja, klopt, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, wij hebben een begroting ontvangen voor de jaren 2015-2018 vanuit de barorganisatie. Dat is op zich een wat technische, theoretische begroting, omdat die barorganisatie natuurlijk pas 4 maanden met elkaar op pad is. Er zijn op zich nog geen resultaten bekend over de verschillende productgroepen en de verschillende uitgavenpatronen. Dus er is een begroting opgesteld op basis van de afspraken die wij met onze partners daarin hebben gemaakt. Ik heb kunnen constateren dat die afspraken ook op papier zijn opgeschreven. Dus de bedragen die erin staan zijn conform de afspraken. De 10% taakstelling is conform de afspraken opgenomen. De begroting is opgesteld waarbij de accountant over de schouder meekeek. Heb ik begrepen. En er is nog geen raadsvoorstel, ligt nog niet voor. Dat is inmiddels wel ambtelijk voorbereid en dat is eigenlijk kort gezegd om de begroting zonder zienswijze hier vast te stellen, aan te nemen. En daar zou ik het op dit moment eventjes bij willen laten. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik die.
Dan is de vloer nu open voor vragen. Meneer Schuitenmaker.
Allereerst dank voor het opstellen van de barbegroting. Maar we hebben eigenlijk een drietal vragen. De eerste vraag, de taakstelling, de bezuiniging, wordt voornamelijk ingevuld op bezuinigingen op het aantal medewerkers. Er worden wel bedragen genoemd, maar er wordt nooit nergens eigenlijk aangegeven om hoeveel medewerkers het gaat. Hoeveel FTE's verdwijnen er? Kan daar iets over verteld worden? De tweede vraag, kan er nader ingegaan worden op de tabel op pagina 9? Daar staan teksten, items in als bijdrage aan meerjarig perspectief, beloningsdifferentiatie en faciliteiten personeel. Kan daar aangegeven worden wat er eigenlijk mee bedoeld wordt? En als laatste vraag, dat staat op pagina 39, gaat over de zelfstandige totaalfinanciering. De BAR wil geldleningen afsluiten voor aanschaf en vervanging bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld voertuigen. Per gemeente vindt er een overdracht plaats van activa, zoals bijvoorbeeld voertuigen, aan de BAR. Maar nou de vraag, kan er ingegaan worden op die overdracht en de verschillen tussen die drie gemeenten? Draagt de ene gemeente veel meer over? Kan ik me voorstellen. Kan er ingegaan worden op de manier waarop die lening afgesloten wordt? Wordt daar een bank bij betrokken of wordt dat via de gemeente geregeld? Gaat de BAR bij de gemeente een lening aan? Tot zover onze vragen.
Heb ik even een vraag, want het zijn vrij technische vragen, maar is het feit of er al dan niet een zienswijze wordt ingediend afhankelijk van het antwoord op deze vragen of...
Ja, eigenlijk.
Nee, dat is dat duidelijk. Meneer Goudenjaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag is eigenlijk de volgende. Waarom er nu voor gekozen lijkt om geen zienswijze in te dienen, omdat wij eraan hechten om dat nou juist wel te doen. Nog even los van of er inhoudelijke aanmerkingen zouden zijn, lijkt het ons in ieder geval goed om het gevoel een weer te kunnen geven. En dat kan middels die zienswijze. Dus wij vinden het hoogst onverstandig om geen zienswijze in te dienen.
Dank u wel, meneer Goudenjaan. Zijn er nog andere vragen hier? Mevrouw De Leeuwen?
Ja, ik heb geen zienswijze. En ik vind het ook goed als die er niet komt. Maar ik heb wel een vraagteken. Uh, Ik heb natuurlijk bij het begin van die barorganisatie het heel bevreemdend gevonden dat er werd gezegd, we gaan het samenvoegen, het wordt een grotere organisatie en dan wordt het efficiënter en goedkoper. Dat vond ik altijd heel onwaarschijnlijk. En inderdaad, zoals de woordvoerder van het CDA al zei, dat blijkt dus heel erg ten koste te gaan van personeel. Nee? Gewoon minder mensen, dus dan wordt het goedkoper. Dat is logisch. En dat vind ik vooral opvallend als het gaat over de ICT, want dat er wordt gezegd dat we meer gaan doen aan digitalisatie en innovatie. Nou, fantastisch, hard nodig. Alleen dat je daar dan denkt op te kunnen gaan bezuinigen, dat het dan voordeliger zou zijn. Dan denk ik, nou, overheid en ICT en dat dat dan goedkoper wordt, dan komt er weer eentje aan waarvan ik denk, nou, dat vind ik niet waarschijnlijk. En vooral niet als we weten hoe moeizaam het is gegaan met ICT in het begin.
Dank u wel, mevrouw De Leeuwen. Mevrouw Spruit.
Ja, voorzitter, niet echt vragen waarschijnlijk die tot een zienswijze leiden. Maar ja, goed, we grijpen toch de gelegenheid maar aan om toch nog wat vragen over de barbegroting op zich te stellen. En een van de punten is dat er wordt 70% op personeelskosten in die bedrijfsvoering. Daar wordt de taakstelling in gehaald. En wij vroegen ons af of dat uitsluitend gaat plaatsvinden op basis van natuurlijk verloop, omdat wij nergens afvloeiingsregelingen, kosten en dat soort zaken opgenomen zien. Verder, even, er wordt gezegd dat de 10% efficiëntiebezuiniging is ingeboekt in de barbegroting. En dat wij dat de afzonderlijke gemeentes die terugvinden in hun eigen programmabegroting. En na aanloop van de voorjaarsnota zouden wij het wel prijsstellen als wij inzicht kunnen krijgen in welke 10% er inmiddels is ingeboekt en wat er nog beschikbaar is van die efficiëntiekorting. Dan zien wij bij de overzichten, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar lokaal maatwerk of het standaardpakket, dat er een aantal zaken zijn waarvan wij ons afvragen of dat inderdaad echt standaardpakketten zijn. Zo zie ik dat het onderhoud wegen en dergelijke in een standaardpakket zit. En ik vraag me af of het echt zo is dat het beleid en de uitvoering in die drie gemeenten op dat soort zaken echt allemaal uniform is. Zo zie ik nog een aantal en daar wil ik toch mijn zorgen over uitspreken of dat allemaal wel heel exact is zoals de daadwerkelijke situatie is. Misschien dat daar nog een keer heel scherp naar gekeken kan worden. En dan heb ik tot slot nog een opmerking. En ik weet niet, die moet niet in de zienswijze. Maar ik ga hem wel meegeven, omdat we ons daar zorgen om maken. We hebben allemaal in de media kunnen lezen dat Barendrecht een evaluatie van de bar wil in 2015... En ik wil in ieder geval vanuit de VVD erop aandringen dat dat in ieder geval voor kosten van de gemeente Barendrecht moet komen. En dat dat ook geen consequenties mag hebben voor de inzet van de organisatie, in de barorganisatie. Ik weet uit ervaring dat als de Rekenkamercommissie hier een onderzoek doet, dat dat veel ambtelijke capaciteit kost. En het zou mij... ik denk niet dat het goed is als wij allemaal opdraaien voor die wens van Barendrecht. Dat was mijn bijdrage.
Even voor goede orde. Dat was niet iets wat u in de zienswijze zou willen opnemen of misschien juist wel?
Nou ja, het is wel een gevoel wat wij hebben. En ja, ik hoor graag van de andere partijen of zij er misschien die mening delen.
Om dat dan op te nemen. Meneer Van Zanen.
Voorzitter, daar kunnen wij volmondig ja op zeggen bij deze.
Voorzitter, ook wij steunen hier in de VVD.
Tristan.
Sorry, ook wij steunen de VVD in deze.
Voorzitter.
Meneer Van Raaf.
Volgens mij is het voorstel eerder gedaan door de heer Galiaan. Als hij het heeft over het wel indienen van een zienswijze, daar drong hij zelfs op aan. Om in ieder geval het gevoel nog een keer te verwoorden. En ik had dat willen aanvullen, maar u bent me allemaal voor. Met het feit dat ik niet zo angstig ben geworden of me zorgen maak. Maar toch wel even duidelijk wil maken naar onze buurgemeente. Hoe wij in die barsamenwerking staan en wat wij ervan verwachten. En dat kan best ook wel door te wijzen op datgene wat bereikt wordt met deze begroting. Wat we voorzien hadden juist door die samenwerking. En ik ben daarnaast razend nieuwsgierig wat Barendrecht nou precies gaat evalueren. Want het lijkt me wel een buitengewoon interessant afstudieproject voor iemand die daar een studie van wil maken. Vooral de vraagstelling op zich al. Maar ik vind een zienswijze die dit verwoordt, wat mevrouw Spruit zegt, maar wat de heer Goudenjaan ook al aangaf, lijkt me buitengewoon zinvol op dit moment. Dat vind ik wel een signaal.
In ieder geval één conclusie volgens mij, dat er in ieder geval een zienswijze komt waarin onder andere dit signaal en misschien mogelijk nog wat toevoegen wat andere gevoelens wat wij uit het bar samenwerking willen halen in ieder geval komt. Dan lagen er nog een aantal wat meer technische vragen. Ik weet niet of u als vervanger van mevrouw Van Ginkel daar nu allemaal gelijk antwoord op kan geven. Maar anders zou het misschien ook een aantal dingen nog schriftelijk kunnen voor die tijd. Maar...
Ja, voorzitter. Ja, heel veel vragen over de tabel op pagina 9 en de totaalfinanciering. Ja, de tabel op pagina 9 denk ik dat we later even op terugkomen. De totaalfinanciering is volgens mij wat er is ingebracht door de verschillende gemeenten. Dat is denk ik een overzicht dat we absoluut ergens hebben van de ingang naar de bar samenwerking. Dus dat kunnen we ook doen toekomen volgens mij. Het enige antwoord wat ik nu wel kan geven op de efficiency op de personeelskosten, dat is voorzien uit natuurlijk verloop. En daar is dus geen voorziening verder voor aangelegd of noodzakelijk.
Ja, voorzitter.
Mevrouw Spruit.
Is voorzien uit natuurlijk verloop, maar zit daar geen risico aan wat dat betreft?
Ik hoor ervan niet. Dus bij deze. Het overzicht van de efficiency.
Meneer Van der Sam.
Ja, over het natuurlijk verloop. We weten allemaal dat de pensioenleeftijden en dat soort zaken steeds verder verhoogd worden. Dus ik denk wel dat dat een probleem gaat worden als dat uit natuurlijk verloop moet komen.
Misschien even een toelichting van de heer Karts. Specifiek onderwerp.
Op zich moet de ombuiging binnen een redelijk overzichtelijk tijdsbestek worden gerealiseerd. 2016. Wij verwachten niet dat de wetgever tussen nu en 2016 de pensioengerechtigde leeftijd meteen gaat verhogen, waardoor het nog voor 2016 effecten zou hebben op de mensen die nu 65 zijn. Dus dat is uitgesloten. Wij weten ook hoeveel vacatures we op dit moment hebben. Als wij daar een beredeneerde stop op zouden zetten, dat hoeft niet een algemene vacature stop te zijn, want we kunnen niet alle medewerkers missen die op dit moment in tijdelijke dienst zijn benoemd. Maar we hebben wel bekeken welke medewerkers we na een aantal maatregelen wel kunnen missen. En daarbij opgeteld de mensen die de gepensioneerde leeftijd gaan bereiken voor 2017, moet ik dan zeggen. Dan komen wij aan de besparing zoals we die nu hebben gecalculeerd. Ik weet niet, wethouder of voorzitter, of u het nog op prijs stelt om een aantal technische antwoorden te geven, waardoor het lijstje wat krapper wordt, maar u hebt de orde in de hand en ik niet.
We hebben om 9:30 een raadsvergadering staan, dus ik weet niet of dat, als dat heel snel kan, dan is dat natuurlijk op zich prettig.
Prima, ik ga ze dan maar puntsgewijs na, los van de antwoorden die de wethouder heeft al gegeven, heeft of die een toezegging omvatten rondom die techniek van die leningen, want dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar meneer Schuitenmaker, het gaat met een marge van onnauwkeurigheid van ongeveer 10% om ongeveer 60 FTE. Dus als u het budget vertaalt naar FTE's, komt u ongeveer uit op 60 FTE. U moet me niet op een FTE pakken, want de ene is 50.000 euro waard, de andere 65.000 euro. Maar het gaat gemiddeld vanuit die berekening die ik zojuist al uitlegde van wie gaan eruit en welke vacatures hebben we ongeveer om 60 FTE. Uw vraag was ook, wat wordt er nu ingeboet op die faciliteitenpost personeel? Daar gaat het met name om het feit dat wij een deel van de flexibel beloningsbudget teruggeven aan de deelnemende gemeente. Omdat we als directieraad van mening zijn dat we over andere middelen beschikken om onze waardering richting het personeel te uiten dan alleen maar het geven van geld. Even kijken. Mevrouw De Leeuwen die vroeg iets over de ICT en de besparing. We hebben uitgezocht dat het, met een mooi woord, consolidatieproces, dat betekent het in elkaar schuiven van de programma's van de drie voormalige gemeentes, dus de ICT-applicaties, een zodanige besparing oplevert, zowel in de aanschaf of de vernieuwing van applicaties die je normaal had moeten doen, wanneer je drie gemeenten zelfstandig was geweest qua ambtelijke organisatie, in combinatie met een stuk efficiëntie in het proces, dat als wij processen gaan herzien ter gelegenheid van dat ICT-consolidatieoperatie, wij de gecalculeerde besparing zeker gaan halen. Dus dat heeft daarmee te maken. We hadden als gemeente bij elkaar meer dan 500 applicaties met z'n drieën opgeteld, waarvan er geen ene gelijk was aan de andere. Dus dat hebben we ook nog wel een unicum de afgelopen 10, 15 jaar in weten te scoren. En als we het nu zo weten te organiseren dat die in elkaar schuiven en dat er dus wel één applicatie voor voormalig drie in de plaats komt, levert dat echt een besparing op. Ook in aanschaf, maar ook in het personele, het proces wat daarachter zit om met die applicaties te werken. Dat is het. Het idee, over het natuurlijk verloop hebben we het gehad. Die 10% gaan we duidelijk maken in de programmabegroting, waar die ruimte eventueel nog wel of niet zit. Mevrouw Spruit had ook nog een vraag over het onderhoud van de openbare ruimte. Criterium is niet zozeer rondom standaard of maatwerk of een gemeente bijvoorbeeld andere criteria stelt ten aanzien van die openbare ruimte, maar of dat er een significante onderscheid is in de ambtelijke inspanning die moet worden geleverd om het resultaat te bereiken. En die ambtelijke inspanning verschilt niet onevenredig van elkaar. En dat is het criterium voor die twee. Nou, die suggestie rondom de evaluatie van Barendrecht vind ik zelf een buitengewoon interessante. Dus ik geloof dat het college zeker bereid is om voor u een raadsvoorstel voor te bereiden. Maar dat is een politieke uitspraak. Okay.
Ja.
Ja, maar dan weet u mijn advies. Ja, en ik denk dat dat de punten waren die nog open stonden.
Dank u wel. Dan kom ik tot de conclusie dat er wel een voorstel... Sorry,
volgens mij mis ik nog één punt over de bijdrage aan het meerjarenperspectief. En daar wou ik nog even nader een toelichting vragen. Die was ook genoemd volgens mij door de heer Schuitenmaker. Hij valt ineens weg. Het overzicht suggereert dat in 2015 de ombuigingen grof worden gehaald met €766.000. En dat die in 2017 tekort komen. Is dat een terechte conclusie? Ligt daar een specifieke oorzaak aan ten grondslag? Kunt u dat iets nader toelichten?
Ja. De natuurlijk niet invullen, zoals ik dat eigenlijk zojuist aangaf, hebben we in 2015 een grotere ombuigingsmogelijkheid dan eigenlijk vanuit de toegroei naar de 10% noodzakelijk is. Maar aan de andere kant zijn de stappen in 2016 en 2017 van die orde dat we, ik zou bijna zeggen, die overcapaciteit in ombuiging nodig hebben om als het ware de laatste restanten van de ombuiging in 2017 structureel te realiseren. Dus we vragen nu om mee te doen aan het spel dat we het overschot van 2015 mogen inzetten om de toegroei naar uiteindelijk de 6 miljoen in 2017, want dat is de 10% op de bedrijfsvoering, structureel te kunnen realiseren. Ja.
Dan zal ik die vraag beantwoorden. Dan heb ik even kijken hoor. Er komt wel een voorstel voor een zienswijze. Dat zal dus ook bij het raadsvoorstel dan uiteindelijk komen. Die toezegging die geeft u hier de raad. Er waren volgens mij nog twee openstaande vragen. Eén was de zelfstandige totaalfinanciering. En daar komt een schriftelijk antwoord op. En de inzicht in de 10% wat nog vrij te besteden was. En ook daar is een toezegging gedaan dat inzichtelijk wordt gemaakt. Dan kan die wat... denk ik, op de agenda blijven staan. En dan is nog even de vraag van, moet het dan een hamerstuk worden of een bespreekstuk in eerste aanleg?
Voorzitter, ik denk als er een zienswijze komt die we nog niet hebben gezien, nu dat we het daar maar even over moeten hebben, dan lijkt mij zo. Ja.
Mee eens.
Ja, dan komt die als bespreekstuk op de agenda.
Mag ik het daar hierbij mee afsluiten? Ja? Dan dank ik iedereen voor de inbreng en dan gaan wij over naar het volgende onderdeel en dat is een formele raadsvergadering.